Welkom bij de podcast over veiligheid, wetgeving en meer. Een productie van Ivar Goedings en Theo Oskam in opdracht van het Instituut voor Veiligheid. Veel plezier bij het luisteren en als je onderweg bent, houd je ogen op de weg.
Goedemorgen, welkom bij de nieuwe podcast Instituut voor Veiligheid.
Dag Theo.
Dag Ivar. We hebben een speciale gast, Marinus. Ja. Marinus Luzet, ik hoop dat ik het goed uitspreek.
Luzet.
Ja. Luzet. Wij kennen elkaar. Je hebt al heel veel voor ons mooie dingen gedaan. Mooie e-learning voor zwart gedrag. En nog heel veel dingen wat je voor ons doet, waar we je dankbaar voor zijn. Voor onze luisteraars en sinds kort nemen we ook wat op. Dus we hebben ook kijkers, kunnen we zeggen.
Ja.
Ja, we willen graag kennis maken. Dus mag ik jou vragen, kan je jezelf voorstellen aan onze luisteraars? Wie ben je? En wat is jouw vakgebied, jouw specialiteit? En ik mag het wel een talent noemen.
Ja. Mijn naam is al vervallen.
Ja.
Mijn achtergrond is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Dat is eigenlijk een specialisatie binnen de verpleegkunde en dan gericht op sociale psychiatrie.
Ja.
Sociale psychiatrie wil je zeggen dat je eigenlijk alles wat je kan gebruiken om iemand te ondersteunen, te helpen, gebruikt. Als tegenhanger zou je bijvoorbeeld de psychoanalyse kunnen hebben, waarin je ziet dat iemand, een behandelaar, tegenover je zit en luistert.
Oh, ja.
Denk aan Gooise vrouwen. Om haar
voorbeeld. Ja, 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 ja. Je luistert alleen maar, je zegt verder weinig.
Dat is een
ja.
mooi beroep, hè? Hij zit alleen, hoort al verhalen, knikt af en toe.
Ja. Stemmen. Sociale psychiatrie is eigenlijk het tegenovergestelde.
Ja.
Oké. Okay.
Desnoods gebruik je iets van jezelf om in te voegen. Ik heb bewust voor de sociale psychiatrie gekozen, eigenlijk vanaf het moment dat ik de psychiatrie in ben gegaan.
Oh.
Omdat dat naar mijn idee de manier is om mensen te kunnen ondersteunen. En dat betekent voor mij in de praktijk dat ik ben begonnen in een ziekenhuis, leidinggevende geworden van een grote afdeling, waar mensen eigenlijk min of meer... werd gezegd van nou, daar valt weinig eer aan te halen wat betreft behandelen. Dus chronisch zieke mensen, een soort van wonen. Dat heb ik een aantal jaren met veel plezier gedaan, veel kunnen veranderen.
Met wonen bedoel je dat die echt niet op, die wonen niet op zichzelf, die wonen dan intern? Wonen
in een groot ouderwets gebouw.
Ja.
Fijn om te werken, want het was altijd cool.
Ja.
Maar het was natuurlijk voor daar te wonen totaal ongeschikt met slaapzalen en grote eetzalen.
Mm-hmm.
Ik zei toen al...
Klinkt niet heel warm.
Nee, ik zei toen al van de grote onrust onder de patiënten begint als de verpleegkundige de afdeling opkomen.
Ja, dan moet er wat of zo. Ja. Dan gebeurt er wat.
S'ochtends vroeg moet iedereen tegelijk bijna uit bed, onder de douche, aan tafel ontbijten. Ja. Onrust. Mensen die dat veel heel moeilijk vinden. En daar gebeurde ook al. Er gebeurden veel ongevallen. Ernstige incidenten. Ook veel agressie naar personeel, naar medepatiënten. Door daar een humaner beleid toe te passen, waar ik niet veel op zal ingaan, want dat is leuk, maar. Een lang verhaal. Uiteindelijk is het wel gelukt. En heb ik daar veel van geleerd. Toen al had ik het idee. En het was wat minder gangbaar. Je had toen eigenlijk de RIAG's. En de klinieken.
Ja.
En die waren volledig gescheiden.
En welke periode zit er nu? Welk jaar dan?
Nu zitten we ongeveer 80 jaar.
Ja, oké. Okay.
Ja. En toen had ik wel zoiets van. Nou, ik ga contact opnemen met de RIAG's in het centrum. Want ik zie daar soms mensen in hoeken liggen van het centrum. Waarvan je denkt, psychiatrische patiënt, chronisch, ernstig.
Ja.
Dus dan nam ik contact op met desbetreffende. Toen had je over de sociale psychiatrie afdeling. Van goh, als je eens iemand hebt waarvan je denkt van nou, voor eten, voor douchen, voor een beetje warmte. Geef hem ons adres en dan kan die komen, mag die ook weer weggaan. En we zullen niet dwingend zeggen van...
Je moet komen.
Je moet blijven, want als mensen hun angst maken, die vrijheid. En zo kon ik langzaam een lijntje mensen binnenhalen, want er was kleding genoeg, er was eten genoeg.
En dan heb je het ook over daklozen met onbekend bedrag.
Maar dat was best revolutionair voor je tijd. Ja, nu ook nog steeds, maar...
Toen revolutionair, maar dat... Ik zag het altijd meer van, ja, ik noemde
Een
bij
noodzaak.
mezelf van, ik heb een oude ziel. Een oud Joods spreekwoord voor dat je jong veel verantwoordelijkheid neemt. Dat
past bij jou.
Dat past bij mij.
Ja, wij verleden.
Ja, ik een voorbeeld geven om een patiënt te beoordelen of die past op die woonafdeling. Dan ging ik met onze psychiater van het gebouw, die is ook voor meer afdelingen beschikbaar. Gingen we naar de Pieterbaan, naar het Pieterbaancentrum, om daar iemand te beoordelen. Ik had iets langer haar, een psychiater keurig in pak. Ik zag er niet uit als een geitenwolle sok iemand, dat heb ik nooit gehad. Maar tegen een psychiater, daar werd tegen gesproken. En die kreeg alle mooie verhalen en over de desbetreffende patiënt. Ik kon gewoon rustig rondkijken en praten met verpleegkundigen.
Je kon zich benaderen, contact maken.
En uiteindelijk was het aan het eind van het moment van, goh, denken jullie dat deze geschikt is? En die vraag werd dan een psychiater gesteld.
Oh, ja.
En dan zei hij van, hij moet je niet met mij wezen.
Ja.
Moet je bij hem wezen. Hij is de leidinggever.
Ja.
Dus dat hele leuke tijd. Daarna ben ik verder gegaan, omdat ik eigenlijk, ik wilde ambulant werken. Dat betekent buiten het ziekenhuis.
Ja.
De RIAGS en de kliniek waren steeds meer aan het samensmelten, zeker in het Haagse.
Ja.
Met eerst de twee grote klinieken en de RIAGS vormden een geheel en kregen een soort samengevoegde naam. En daarna is het Parnassia geworden,
ja,
waar ik nog steeds werkzaam ben.
Ja.
Dus waarom die keus voor de ambulant in plaats van op de afdeling? En
Gevoel van ik wil verder.
Meer pragmatisch, meer doelgericht? Of?
Ja, het was echt een doel om wat ik daar ook geleerd had en gezien had.
Ja.
En ik was toen al bezig met veel, veel onderzoek. En iedereen kon zeggen van ja, we gaan die kant op. En dan was ik iemand die vroeg waarom.
En wat was dan jouw doel daarbij? Hè? Want je wilde ambulant dus naar buiten. Dus contact leggen met... noem je de patiënt of de burger of de... Hoe noem je dat destijds?
Als ik terugkijk, heb ik eigenlijk altijd hetzelfde voor ogen gehad. En er zijn er ook de jaren verschillende namen aangegeven. Samenwerken. Je wil mensen samenbrengen om...
Ook zonder druk. Meer op basis van vrijwilligheid.
Ja.
Weet je wat onze slogan eigenlijk is? Onze payoff?
Vertel.
Samen sterker.
Nee, dat bedoel ik. Ja,
dus dat past in dat.
Samen
sterker om met elkaar.
Ja.
Ik ben gewoon iemand met mijn deskundigheid en jij hebt deskundigheid. En samen hebben we heel veel deskundigheid.
Ja.
En dus probeer samen te werken. En er is niets bijzonders aan mijn vak. Behalve dat mensen bijzonder zijn.
Ja, en die mensen, hè, want dat vroeg ik mij af. Er zijn verschillende termen die gebruikt worden voor mensen die een bepaald gedrag vertonen, waarvan wordt gezegd, ja, bij de politie hoor je dan natuurlijk vaak overlast, of die problemen veroorzaken,
verward,
die verward zijn, het probleem met zichzelf hebben. Dat is waar de politie vaak tegenaan loopt.
Ja.
Op straat, hè, bij die televisieprogramma's zie je dat ook vaak, van collega's. Mensen komen iedere keer ook weer terug. En dat heeft met verslaving bijvoorbeeld te maken. Of met echt psychiatrische of andere zaken. Wat is nou een benaming die je voor die groep, want dat zie je ook nog wel eens, dat soort mensen, de benaming die je dan gebruikt?
Ja, ik heb natuurlijk nu de benaming verward en onbegrepen.
Ja.
Zo, hè. Beide geeft natuurlijk een richting.
En een stempel.
En een stempel. Ook daarin geef ik wel eens het voorbeeld van, ik heb heel veel collega's en maar ook mensen in mijn eigen omgeving of die ik echt niet begrijp in hun gedachtegang.
Ja, precies.
En hun gedrag en hun tics die ze hebben. En, dat maakt iemand nog niet een patiënt. En als je verward bent, dat is natuurlijk een brede term, maar het risico is dat het eigenlijk veel groter wordt. Dus als je aan een verward persoon denkt, en persoon is natuurlijk nooit in zijn geheel verward, het is dus gedeelte.
In een bepaalde situatie.
En in bepaalde situaties. En het verschil, en dat maakt het ook lastig, want je hebt bij verwardheid wat ons allemaal kan overkomen. Ja, ja. Ik had vorige week, had ik forse griep voor het eerst sinds heel lange tijd.
Ja.
Ja, ik sprak ook in mijn slaap en deed allemaal dingen die ik dacht van, dat is vreemd gedrag.
Ja.
Maar het is geen psychiatrische ziekte.
Nee.
En zo kan iemand op straat of die overlast geeft, daar zit een groot verschil in. Waar komt het vandaan?
De psychose.
Inderdaad, de verslavingen. Als ik nog even een stap terug...
Ja, graag zelfs.
Heb ik ook altijd gedacht om te kijken van waar zitten... wat is bruikbaar in mijn omgeving om mijn vak te kunnen uitoefenen? En eigenlijk gewoon... de sociale psychiatrie, het invoegen bij mensen, te vereenvoudigen. En bij mij kwam het erop van, ik had al interesse in geschiedenis. Nou, als iets prettig is om ergens in te voegen, is dat je iets herkent wat iemand heeft.
Ja.
Zelfs aan zijn accent soms kan horen welke richting die komt, of er gewoon naar vraagt.
Ja.
Allerlei onderwerpen aanboren die je kan gebruiken om de informatie te krijgen die je uiteindelijk nodig hebt.
Levelen. Op het gelijke niveau zien te komen op een of andere manier.
Ja, en dat is ook het leuke van het vak, vind ik. Daarom heb ik op een gegeven moment tijdens mijn studie gekozen voor mijn stage lopen en korte werken in de oudere psychiatrie. Omdat die, en naar mijn idee toen, een stuk verder was dan de sociale psychiatrie. Want in de zorg rond ouderen, met name ook met dementie, waren er allerlei projecten al, waarbij zowel bekend partner, familie, huisarts, begeleiding aan tafel zaten om met elkaar af te spreken van hoe gaan we deze periode doorkomen.
Ja, ja.
En dat was in ons vak helemaal niet aan de orde. Je had gewoon de psychotische patiënt vaak en die kwam en als het misging dan had je wel eens met familie te maken. Ja. Maar vaak werd die juist wat buiten de deur gehouden omdat de desbetreffende patiënt in zijn achterdocht zei van ja, maar ik wil ze daar niet bij hebben.
Ja.
Terwijl je kan niet zonder als je iemand behandelt.
Je hebt de familie nodig.
Familie of omgeving, ja. Netwerk heb je nodig.
Ja.
En ik weet nog wel dat ik nog maar net begon en dat er een oudere SPV met wie ik de kamer deelde, met iemand zat en familie die zich, ouders die zich echt heel betrokken waren, ja, die werden echt bijna letterlijk eerder buiten gehouden, want die waren te betrokken.
Ja.
Terwijl wat ik zag een ernstig chronische psychiatrische paranoïde jongeman in een groot ernstig vervuild huis die grote overlast gaf. En met wie je never nooit zonder behandeling een vertrouwensrelatie kan opbouwen. Want dat was vaak het doel toen we hebben vertrouwensrelatie. Nee, wat je moet doen is en de ouders erbij betrekken en aangeven, ja, we gaan ingrijpen. En dat man heb ik het over de 90 jaar.
Ja.
Zorgen dat er ingegrepen wordt, dat er een machtiging wordt afgegeven.
En ook een lange termijn. Begeleiding en behandeling. Ja,
precies, het lange termijn bekijken. En met sommige mensen is het niet mogelijk en ook niet nodig om een vertrouwensband te hebben. Degene die ik uiteindelijk contactpersoon heb gemaakt was een broer die bij de HTM werkte. Een mooie Haagse man. Interesseert het eigenlijk geen flikker wat ze allemaal met zijn broer deden.
Nee.
De perfecte contactpersoon.
Ja.
Die had bepaalde afstand
inderdaad.
Niet dichtbij, ja. Hield iedereen goed in de gaten. Was altijd bereikbaar.
Je hebt eigenlijk een sleutel of een contactpersoon nodig om het goed te kunnen behandelen. In die zin.
Ja, en dat
mee helpen.
Klinkt gek als met contactpersoon. Dat kan ook politie zijn.
De wijkagent bijvoorbeeld.
De wijkagent.
Ja.
toen ik nog maar net in zo'n, ja, dat heette toen een sociale psychiatrie afdeling, was bezig met samenvoegen met alle klinieken, gelukkig. Want voorheen was het zo van, nou, iemand werd psychotisch opgenomen. En dan werd hij behandeld, ingesteld op medicatie.
Ja, standaardbehandeling. Ja.
Ga je maar melden bij de RIAG.
Ja.
Ja, dat deden ze niet.
Nee, dat ging
niet. Toen kwam er ook veel meer samenwerking. Nou, ik stak onmiddellijk mijn vinger op om samen met de desbetreffende psychiater in de kliniek met de opnamefunctionaris samen te gaan bespreken van wie er met ontslag gaat binnenkort en of we alvast contact konden maken.
Ja, en dat plat spuiten wat ze daarvoor deden, hè, zoveel medicatie geven dat mensen gewoon een soort, dat werd dan ook steeds minder, omdat je meer ging behandelen. Was het ook minder nodig misschien?
Ja, het plat spuiten heeft natuurlijk, klinkt natuurlijk heel, heel raar en doet ook de inspanning in de kliniek vaak tekort.
Want ja. Natuurlijk de volksmond hoor je dat vaak, hè?
Er zit de kern van waarheid in. Waar wij als ambulant medewerkers vaak last van hadden, is dat, en dat had alles te maken met de behandel- en beddendruk,
ja.
Is dat dan mensen snel uit een psychose moesten komen,
ja.
En werden ze overgedoseerd. Kregen daarna ook een overdosering aan bijwerkingen. Het eerste wat ze deden als ze uit de kliniek waren, is die medicatie laten staan, want die rotzooi neem ik niet meer.
Ja, precies.
Dus
ja.
Toen ik later ook weer wat meer in de kliniek ging werken en samenwerken, werd ook de leidinggevende van de kliniek had een goede kennis. En dan zei ik ook tegen hem van, Koos, wat jij doet is zo makkelijk. Je patiënt krijgt eigenlijk kant en klaar op een bordje.
Ja.
Oh, je ziet zo ernstige psychose. De psychiater bespreekt vast protocol aan medicatie. En dan is iemand eruit, dan zijn jullie klaar. En dan gaat iemand naar buiten toe. En het eerste wat je dan ook zegt, van ja, die mensen van de ambulante, die verpesten het dan weer.
Ja.
Terwijl
je hebt eigenlijk alleen maar symptoombestrijding gedaan eigenlijk. Ja,
want je ziet bij de politie zie je vaak dat iemand veroorzaakt overlast en zit in een psychose bijvoorbeeld. En je moet dan optreden. Hè, er zijn verschillende manieren van benaderen. Dan wordt er overleg gepleegd. Hè, dan komt er soms een psycholance. En dan zie je vaak dat die mensen binnen een paar uur weer op straat zijn. Met een paar dagen. En wat je dan zegt. Ja, behandelen kan dan ook niet in die korte tijd.
Nee. Ik probeer een beetje de rode draad vast te houden. Als ik terugkijk naar die oudere psychiatrie, dan was dat een waardevolle periode. Niet alleen omdat de samenwerking groot was, maar ook omdat heel veel mensen met verward gedrag een oorzaak is die vaak lichamelijk is. Somatisch, zoals wij dat noemen. En daar werd, en nog steeds kan dat gebeuren, gelukkig is dat veel minder, er wordt nog eens overheen gekeken. Iemand kan door een schildklierafwijking kan die vreselijk in de war raken.
Ja, precies.
Die komt bij de politie binnen en dan zeggen ja, een mof is een deur.
Ja.
Als iemand niet voorkomt in systemen met verward gedrag en ook bij ons niet bekend en de omgeving niet, dan is het eerste wat je moet doen is uitsluiten dat er niet iets lichamelijks is.
Ja, precies.
En bij een oudere is dat eigenlijk een soort standaard. En dat is inmiddels ook bij jongeren.
Waarom is dat bij een ouderen wel dan?
Dat was toen, veel, veel meer, meer gegeven.
Ja.
En nu is het ook wel standaard. Want als er maar even iets van twijfel is, dan zal een crisisdienst altijd zeggen, eerst somatisch vrijgeven. Dus naar de SCH.
Wat is dat, somatisch vrijgeven?
Dat is lichamelijk onderzoek.
Ja?
Constateren dat daar niet
uitschakelen.
Iets is
dat
verwarde gedrag kan veroorzaken, of iemand gewoon een ziekte heeft, een lichamelijke ziekte. En als dat niet het geval is, en dan heb je eigenlijk maar over een korte range van onderzoeken die gedaan worden, dan kan iemand opgenomen worden. Dan nog zal dat lichamelijke zal de aandacht blijven houden. En als ik terugkijk naar de periode dat ik daarmee begon. Ik had gelukkig ook goede collega's om me heen.
Ja.
Het was in de Legloosstraat in Den Haag, daar had je bureau Zuiderpark, politiebureau Zuiderpark. Ons psychiater was ook die daar werkte, was ook een vrouw die een brede blik had. En die ook letterlijk met een wijkagent de wijk inging. Een bakje doen, wijk. En dan ging zij in de wijk aanwijzen, daar, daar en daar. En dan gingen ze even langs. Dat was mijn manier van werken.
Ja.
En ook nou, echt een praktisch voorbeeld. En meestal de voorbeelden die ik geef zijn ook gebeurd.
Ja.
Ja.
Is dat als de politie mij belde. Zo van ja, meneer de Zet, wij staan hier met mevrouw X in een rommelhuis. Ja, mevrouw is flink in de war en geeft overlast. We zien uw kaartje liggen, maar u zal wel niks mogen vertellen. Dan zei ik, nee, ik mag inderdaad niks vertellen, maar heeft u wel eens van schizofrenie gehoord, van het paranoïde type? En daar passen die symptomen bij.
Ja, ja, kun je toch duiden wat er aan de hand is.
Om daar wat mee te kunnen, ja, zou het fijn zijn als ik mevrouw zou kunnen zien. Om te voorkomen dat jullie daar uren moeten wachten, heb je het bezwaar tegen om er even naar mij toe te brengen.
Ja.
En als mevrouw dat niet wil, dan zorg ik dat ik kom. En dan neem ik gelijk een collega mee om haar op te nemen.
Ja.
Dus dat is praktisch. Uiteindelijk, dan maak ik maar een stap in het verhaal.
Dat is
eigenlijk al in 2002, 2003 de ontwikkeling bij de crisisdienst van Parnassia. Dat er een aantal verpleegkundigen waren, twee, en een leidinggevende. Die zoiets hadden van, ja, we zijn vaak op politiebureaus om een crisis te bezweren of om iemand op te nemen. Als we er iets eerder waren geweest, was het geen crisis geworden. Is het een idee om daar gewoon eens een paar uur te gaan zitten als verpleegkundige? En praktische is ontstaan in het centrum van Den Haag. En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot het Parnassia politieprogramma. En wat ik jarenlang, ik noem het in de marge heeft bestaan, omdat we maar met vier, vijf mensen waren. We hadden twee collega's die het prettig vonden om als een soort huisartsendienst gewoon al die sommige bureaus af te rijden. Wel wat lichter, een hut pakken. Een collega in het Zuiderpark. En ik zelf had dus iets van, nee, ik wil het vast politiebureau. Daar wil ik gewoon mijn manier van werken wil ik gaan opzetten. En wil ik fysiek tussen de politieagenten zitten.
Ja. En daar paste jij dat Parnassia politieprogramma toe?
Ja.
Als het ware. Ja. Oké. Kan je daarover vertellen hoe dat dan werkt? Wat deed je daar?
Het bestaat nog steeds.
Ja. Het fijne is dat het zich in een stad als Den Haag breder heeft ontwikkeld.
Mm-hmm.
De gemeente Den Haag heeft er in samenwerking met Parnassia in geïnvesteerd. De manier van werken is veranderd, zoals dat gewoon gaat. Ik had toen nog de mogelijkheid om een soort eigen toko te creëren. En dat was bij ons, met mijn collega's, allemaal zo. Er waren natuurlijk alle vier, vijf van die eigenheimers. Die zich niet laten vertellen van hoe je het moet doen.
Ja, net zoals jij, Theo.
Ja.
Kunnen een clubje oprichten.
Ja.
Niet helemaal waar, want ik heb altijd gezegd van, en dat verbaasde mijn politiecollega's, wat ik ze noem, ik ben ten dienste van jullie.
Ja.
Dus ik ben hier te gast.
Ja, precies.
Als ik binnenkom, meld ik me aan bij de opkomen.
Ja.
En als ik weg ga, zeg ik dag. En als ik ergens naartoe ga, zeg ik van, ik ben daar naartoe, kom straks terug.
Ja,
dus ik heb altijd die opstelling gehad en ook omdat ik te maken heb met een hiërarchische organisatie. Ja. Schijnbaar vind ik dat prettig om meer mee in te bewegen. En als ik kijk naar de twee werelden van hulpverlening, GGZ en politie, heb ik meer met het soms elkaar stevig de waarheid zeggen en uitkafferen.
Dan eromheen draaien.
Dan zeggen van ja, hier voel ik me niet goed bij.
Ja.
Of een beetje eromheen praten en een soort passief agressief in plaats van zeggen van nou, wat jij nou
hou eens even
gedaan
op,
hebt, dat deugt van geen kant. Hè. En waarom heb je dat gedaan?
Ja.
Of zoals ik dan een leidinggevende van de wijkagenten, die kon echt vreselijk schelden.
Ja.
En tekeer gaan.
Dat mag niet meer tegenwoordig.
Nee, nee. Het mag niet meer. Nee. Want hij deed ook in grapvorm.
Ja, ja, dat, oh, ja. Ja.
En het geschreven was van alle kanten.
Ja. Dan weet je wel waar je aan toe bent.
Dan weet je waar je aan toe bent. En natuurlijk weet je ook van, nou, er zit veel humor in.
Ja.
Maar er zit een kern van waarheid in.
Ja.
En ja, ik heb van mijn carrière altijd getracht om altijd overal te kunnen invoegen. Invoegen is het belangrijkste bij heel veel beroepen. Maar bij dit beroep zeker. En dat, ja, dat is vergelijkbaar met de politie. Ik heb ook veel les gegeven, omdat ik het leuk vind.
Mm-hmm.
Ja, en dan zeg ik tegenover rechercheurs. En dan zeg ik, ja, wat wij doen is niet veel anders. We zijn alle twee op zoek naar...
Contact op zoek maken
naar,
ook.
Naar waarheidsvinding. Ja. En wij zijn op zoek naar van wat is er met iemand aan de hand.
Ja.
Proberen ook. Een soort van waarheid.
Rechercheren van wat is er nou, waar komt het nou
we
vandaan?
We hebben alle feiten bij elkaar en we proberen er iets van te maken.
Ja, ja.
En je stelde net de vraag van hoe ziet zoiets eruit, zo'n functie.
Mm-hmm.
Inmiddels voer ik hem niet meer uit, niet meer in de praktijk. Waar we altijd naar gestreefd hebben, mijn collega probeert, heeft gelukkig de visie overgenomen, is het belangrijkste is je aanwezigheid, je beschikbaarheid en de korte lijnen voor alles en iedereen binnen het politiebureau. Dat betekent dat als er iemand binnenkomt wandelen die vreemd is of wat dan ook is, dat iemand van de servicebalie kan zeggen van nou, ik loop even naar achter en een vraag stelt ja, wat ze ziet en vervolgens kijk ik, is iemand bekend binnen onze sector of van wat het is en biedt aan, zal ik even meekijken. Zo stel ik me ook op, dus dan wandel ik gelijk mee, ik kan apart in een kamertje zitten en ik stel me voor, ik heb nooit gezegd van ja, ik ben een collega, van dat heeft de politie heeft nog eens de neiging, ja, maar is een collega van ons.
Ja, ja.
Dan kijk ik me, nee. Ik ben van de GGZ, dit is mijn functie, dat is mijn werktuig.
En ik ben er voor u, of voor jou, ja, dat gevoel.
En want soms kan je een hele negatieve reactie krijgen. Ja, maar ik ben niet gek. Nee, ik ben ook niet gek, maar toch, ja, ze hebben aan mij gevraagd om toch even mee te kijken. Dus misschien zie ik wel net iets anders.
Ja.
En de vraag waarom ze, om mij te laten aanschrijven, betekent dat de politie zich ook zorg maakt of in ieder geval denkt van hé, deze persoon, u heeft het heel zwaar wat u dingen vertelt, valt misschien gedeeld onder de politie, maar gedeeld ook niet. Ik kijk mee.
En is zo'n gesprek te voeren? Lukt dat?
Ja.
Ja?
Ja.
Want het is een vijandige situatie natuurlijk voor iemand die al kwetsbaar is, het politiebureau. En dan, wat jij ook zegt, je hebt een bepaalde rol. Dus er is natuurlijk altijd een soort weerstand die je moet doorbreken om echt bij die mens zelf te komen.
Ja, de weerstand doorbreken is het belangrijkste is altijd eerlijk zijn. Dus als iemand zegt van ja, maar jij bent van de psychiatrie en daar zijn allemaal gekken. Dan ga ik niet zeggen, nou dat is zo, maar ik ga wel zeggen van ja, ik ben van geestelijke gezondheid, zorg. Ja. Maar dit is mijn functie.
Ja.
En mijn functie betekent dat als wij een gesprek hebben, dat ik niet, dat u niet gelijk wordt ingeschreven of wat dan ook, dat bepaalt u zelf. Tenzij ik het echt denk van, nou, dit is echt
hard gevaarlijk. Ja.
Maar dat zal ik het u vertellen.
Ja.
Maar nu, op dit moment, bied ik mijn diensten aan u. En nou, u heeft het geluk dat er op de politie ook nog eens een keer iemand met een geestelijke medische achtergrond mee kan kijken.
Ja, professioneel. En is dat dan vertrouwelijk, als ik vraag me? Zo'n gesprek, of wordt dat spannend? Want de politie zit er niet bij? Of het is een voorkamer? Als
erbij is, ook daarin maak je met elkaar afspraken over. Ik probeer dat ook vaak wel eens aan collega's uit te leggen binnen de GGZ. Dat zeggen, ja, maar wij mogen die politie die informatie niet geven. Dan zeg ik, nee, dat mag ik niet, maar je kan wel aan die politieagent vragen wat die al weet. 10-1, dat de desbetreffende patiënt, waarom politie belt of om contact te hebben, die heeft zijn halve levensverhaal al verteld.
Ja,
of het meer is.
Ja.
En die weet vaak meer over een thuissituatie en omgeving dan jij als behandelaar.
Ja.
En je mag wel aan hem vragen. En tegenwoordig helemaal met eventueel toestemming van de patiënt.
Ja.
En die kent die wijkagent goed.
Ja. Ja.
En kan er misschien al belang bij hebben. Dus van tevoren de deur dichtgooien, probeer dat nou niet te doen.
Nee, precies, het gesprek. En zijn het ook wel eens aangehouden verdachten bijvoorbeeld? Of zijn het alleen maar mensen die zich melden bij de receptie? Of zijn het ook aangehouden verdachten?
Dat is het leuke van deze functie. Je kan je niet bedenken wat er allemaal voorbij komt.
Ja.
Het maakt het voor mij iets saaier, maar het is wel terecht dat voorheen werden mensen die verward werden aangehouden, aangetroffen, werden meegenomen naar het politiebureau. En als dat in Rijswijk was, dan zat ik daar. En dan kon ik gelijk meekijken.
Ook een diagnose stellen misschien?
Nou, ik mag geen diagnose stellen in de zin van schrijf op wat ik
heb. Nee, precies. Nee.
Maar mijn pak is wel een vermoedelijke diagnose.
En doorverwijzen misschien.
En dan doorverwijzen, ja, dat doe je nooit alleen.
Nee.
Als ik een verwijzing doe, eigenlijk doe ik dan een psychiatrische beoordeling. Ik werk bij een crisisdienst, dus dat ben ik toe bevoegd.
Ja.
Ik doe een psychiatrische beoordeling en dat laat ik ook patiënt weten. Je kan op allerlei manieren doen, je kan een lijstje afwerken, maar ik heb vaak ook van het gesprek wat ik voer. En dan heb ik overleg met mijn achterwacht. En dat is vaak een psychiater.
Ja.
Ik bespreek mijn bevindingen. Dus ik ben nog nooit voorgekomen dat mijn achterwacht zei van,
wat heb je nou weer bedacht?
Ja. Flink, nou.
En de politiecollega, hebben die dan altijd begrip daarvoor? Want ik kan me voorstellen, die zijn toch wat meer van de korte klap. Van nou, hier moet wat mee. Overlast of we weten niet wat we ermee moeten. En hij is onhandelbaar in onze ogen. Kan jij niet beslissen van, hij moet even opgenomen worden? Of kan je niet beslissen, hij moet weg. Of hij, maak je dat wel mee, dat soort.
Ja, zeker.
Ook een beetje druk van die kant.
Daarin is er veel veranderd de afgelopen jaren. Wat mijn vak in ieder geval een stuk minder leuk heeft gemaakt.
Oké. Okay.
Dat is de beddendruk. En in de klinische settingen zijn wegbezuinigd is een groot woord. Maar het is helaas wel zo. En er zijn ook wel andere visies ontstaan. Je moet mensen zo kort mogelijk opnemen. Het groot gedeelte van mijn vak is uitleggen. Ook aan mijn politiecollega's. Of juist aan mijn politiecollega's. Zo van, nou, de tijd dat ik kon zeggen van, nou, deze persoon zijn we op tijd bij, preventief, die wil.
Ja.
Ik lukt me zelfs om iemand vrijwillig op te laten nemen.
Ja.
Kansloos.
Ja.
Is geen plek. Als iemand vrijwillig wil, half jaar wachttijd. Ik kan wel proberen iemand binnen een spoedzorgtraject te krijgen. Is ook al heel lastig.
Ja.
Overal zijn daar blokkades geworpen. Een paar jaar geleden kon ik dat alleen bepalen. Na overleg met de achterwacht. En dan werd de volgende ochtend in het ochtendrapport van de crisisdienst werd het doorgenomen.
Ja.
Nu kan ik niet meer rechtstreeks bijvoorbeeld een opnamefunctionaris bellen. Van een kliniek. Omdat er zijn zoveel mensen die ernstige situaties hebben.
Ja.
Zelfs mensen met machtigingen waar geen plek voor is.
Ja.
Dus dan nu zeker in de laatste periode in de praktijk kreeg ik dan mutaties van de politie binnen. Waarvan ik dacht, dit is echt niet goed. Foute boel. Ik ga maar beter niet mee. Want ik kan toch niks.
Nee, precies. En je ziet in grote steden zijn er vaak maar 2 of 3 noodplekken, opvangplekken.
Ja.
En er wordt heel zorgvuldig mee omgegaan. En het is kostbaar. En je ziet er dus ook nog wel eens dat de politie besluit om dan maar iemand een nachtje in de cel te zetten. Dat die kan uitrusten of dat die tot rust kan komen. Dus natuurlijk helemaal ingewikkeld wordt dat.
Ja, officieel mag het natuurlijk ook niet.
Nee.
Dan moet het feit wel dermate zijn van dat iemand iets vernield heeft.
Ja.
En dan kan je het verlengen.
Fietsen in de gracht gooien en dat soort dingen. Ja, die moet dan maar mee.
Maar ook daar is mijn taak weer van uitleggen zo'n klinische setting. Maar wat bestaat uit 20 bedden.
Ja.
Vaak worden er nog een bedje of twee bijgeschoven, zo, om te kijken of we toch wat kunnen. Er werken verpleegkundigen in de avond, zijn er ook nog vaak verpleegkundigen in de opleiding met een verpleegkundige. De bezetting is niet zo hoog. Als ik nu de mogelijkheid krijg om iemand naar binnen te schuiven, opgenomen, dan moet er via de achterdeur iemand weg.
Ja, dat is zo. Ja.
Die nog niet uitbehandeld is. En
die keuze wil je ook niet maken, natuurlijk.
En daar gaat de politie ook weer last van krijgen.
Want dat zie je. Je loopt op straat, of je krijgt een melding, je gaat er naartoe. En er staat iemand helemaal in paniek, of in een psychose. Of wat is nou voor een politieman of vrouw de beste wijze, de meest prettige wijze, om ze iemand te benaderen? Kan je daar wat over vertellen? Zullen we zeggen, de drie gouden tips?
Die bestaan niet, behalve dat ik altijd zeg van, als iemand in de war is, je weet de reden niet, draag zorg voor je eigen veiligheid.
Ja.
En dat klinkt vreemd, want de politie is daar natuurlijk voor opgeleid. Maar mensen die in de war zijn, zijn niet allemaal mannen van in de 30, 40 die stoer en rare taal lopen te schreven. Het zijn ook mensen waarvan je niet verwacht dat ze ook iets kunnen doen.
Ja.
De meeste ongevallen met politie, en dat is, noem het maar, wereldwijd, dat is als een politieagent het niet verwacht.
Ja.
Dat als die naar die verwarde oude dame gaat, die eigenlijk heel lief is als je er ziet. En ineens iets in je nek steekt.
Ja, wat bijt op wat dan ook. Ja,
ja, dat zijn de situaties. Want als je een melding krijgt van verwarde man en drugs en hij is ook bekend met dat en dat gedrag.
Ja.
Ja, dan
gaan de andere
veiligheidsluiken open.
Ja.
Dat zou... Dat en
gauw, niet meer eigen veiligheid. De burger. Ja.
En wat ik ook belangrijk vind is een bepaalde afstand. En afstand in combinatie met blijf respectvol en beleefd. En dat klinkt misschien gek, omdat het vanzelfsprekend is.
Ja.
Maar aan de andere kant ben je ook leer je ook om in te voegen. Nou, bij een aantal ziektebeelden, de symptomen, zijn die mensen juist erop enerzijds door een ziekte. Bijvoorbeeld iemand met een bipolaire stoornis in zijn manische periode. Om een, toch gezellig en leuk. En kom op, en waarom krijg je zo chagrijnig? Met persoonlijkheidsproblematiek. Die kunnen ook heel erg wisselen in hun emoties. En zijn erbij eigenlijk bij gebaat om een soort nabijheid te creëren. Om daarna weer ineens een afstand te creëren in woede. En je de schuld
geeft. Onberekenbaar, ja.
Dus blijf netjes en rustig vooral. Ga niet mee in het gedrag. Leg iemand uit van wat je gaat doen. Probeer niet direct iemand aan te raken. Tenzij het is om de veiligheid te creëren. Als je van plan bent om iemand staande te houden, aan te houden. Ja, zeg het en doe het tegelijk.
Ja.
Breng hem. Dus weer die veiligheid. Heel vaak ik niet bij mensen met de politie naar binnen ben gegaan. En dan, de politie hoort natuurlijk zorg te dragen voor de veiligheid. Dat is ook zo. Maar ze hebben wel te maken met iets wat zij onvoldoende kennen. En als ik meega, valt en ik weet dat er iemand is met een stoornis, vind ik dat die onder mijn verantwoordelijkheid. Dus dan neem ik de regie.
Ook de bejegening.
De bejegening, afspreken van tevoren van, we komen er niet om een gezellig praatje te houden. Dat praatje, dat gaan we elders doen. Hij moet nu zo snel mogelijk weg hier.
Ja,
of jij. Dus dat betekent, gaan meedelen en hup, gelijkwaardigheid.
Ja, precies. En op straat met name, een beetje de Roos van Liri, laag erin. En proberen die ander, de emotie, een beetje naar beneden te brengen. Als dat niet lukt.
Tot soms lukt dat als je zelf... een bepaalde rustige uitstraling hebt, dan kan dat overkomen. Als dat geen enkel effect heeft, dan zegt dat ook weer iets.
Ja.
Dat zou kunnen betekenen dat iemand drugs heeft gebruikt, of dat iemand zo...
Daar kom je maar niet bij.
Daar kom je niet bij.
Nee.
En er zijn zoveel redenen van verward kunnen zijn. En helaas zeg ik bijna, de klassieke psychiatrische ziektebeelden, zelden. Je ziet bijna is dat het combinatie van. Van iemand is psychotisch en heeft drugs gebruikt.
Dat versterkt alles, ja.
Van alles en nog wat. Kijk, ik heb ook, er staat ook een casus omschreven waarin ik een soort Gandalf van Lord of the Rings tegenkwam.
Yeah.
Zo'n prachtig man met lang grijs haar, jarenlang psychotisch. Geniaal, levend van zo'n octrooien van de dingen die hij heeft uitgevonden. Knetter in de war. Dat je denkt van, ja, door zo'n een prachtig huis. Maar die ook nog vuurtjes stookte.
Helemaal in de war.
Helemaal in de war. Stuiver een psychotische stoornis. Met vermoeden van schizofrenie. Ook zelfs soms kunnen mensen taal gebruiken. Germanismes en zelfs woorden maken.
Ja.
Ja, dan gaat mijn hart open. Dan heerlijke gesprekken. Maar dat gaat het ook als ik een oude Hagenee spreek.
Ja.
Ik ben ook in Moerwijk geboren en ging vroeger naar ADO. Totdat de eerste baksteen voorbij kwam. Toen ben ik nooit meer gegaan.
Ja.
Maar dat is, daar kan je van genieten. Ook van oudere mensen. Vaak blijkt. En dat is ook een tip voor politie, probeer te kijken of er iets normaals is waar je mensen op kan aanspreken. Maar handel waar noodzakelijk. Je liet net het woord psycholansen vallen.
Ja.
Dat zijn allemaal ontwikkelingen die ik meemaak, meegemaakt heb en meemaak.
Ja.
Dus even toelichten, psycholans is voor degene die het
niet. Ja, psycholans, de politie kan, of andere hulpverleners kunnen psycholansen bellen als iemand helemaal in de war is. En daar zitten dan vaak psychiatrische verpleegkundigen. In ieder geval één is aanwezig.
Ja.
En die kunnen ter plaatse komen, ook met spoed rijden. En die kunnen dan een diagnose maken of iemand ook meenemen.
Ja. Ja.
Het ziet ook uit als een ambulance.
Ja. Ja.
Ja, nou dat wisselt. We hebben verschillende projecten voorbij zien komen. Los van wat ik ervan vind. Het zijn vaak goede stappen.
Mm-hmm.
Het wordt vaak door de omgeving en zeker door de politie nog wel eens aangegeven van dat is het, kunnen wij ons terugtrekken. Nou, dat zal nooit het geval zijn. De politie kan zich niet terugtrekken van deze categorie mensen. En op het moment dat ik weer hoor van dit is niet ons core business, ik hoorde zelfs de hoofd van de nationale politie benoemen in haar medium speech. En ik wel deugd, ze gaan er weer. Ik wil graag de verantwoordelijkheden neerleggen waar ze horen.
Ja,
prachtig.
Maar jij zegt, die hoort ook bij de politie.
Als je 30% van mensen waarmee je tijd kwijt bent in de war is. Dan is dat je verantwoordelijkheid. Van die mensen die strafrechtelijk iets hebben gedaan, is waarschijnlijk ook nog 30% psychiatrisch, ja. Of heeft iets. Je hoort misschien mijn betrokkenheid daarin. Ik blijf het altijd met een positieve manier benaderen. En in voorbeelden afdoen. Van stel dat wij als hulpverleners, binnen de GGZ, waar dan ook, thuiszorg, wijkverpleegkundigen. Zouden zeggen van ja, maar wij hebben ervoor gekozen om mensen te helpen, te ondersteunen bij hun ziekte. Proberen wat beter te worden of stabieler te maken. Wij hebben er niet voor gekozen om bedreigd te worden, geslagen te worden, bespuugd te worden. Familieleden die ernstige bedreigingen uiten. Incidenten van dat mensen echt verwond zijn, die heb ik in mijn eigen omgeving helaas meegemaakt. Daar hebben wij niet voor gekozen. En we hebben er de middelen ook niet voor. Als wij als hulpverleners zouden zeggen van die categorie, dat ernstige drugs, alcohol met agressie, noem het allemaal op, dat is niet onze core business. Wie zou het dan, denk je, drukker krijgen?
Ja, is kritiek niet meer op het feit dat de politiek keuze gemaakt heeft om bezuinigen op GGZ, zeg maar, om het plat te slaan. En daardoor is de consequentie dat het verschoven is voor een belangrijk deel taken bij de politie die daar geen ervaring in heeft. Althans, je moet ook wennen aan toename van verward gedrag en noem maar op. Ja. En daar meer de kritiek wordt dus niet op de groepen, maar meer van oké, de politiek heeft keuze gemaakt en die heeft consequenties en die hebben elkaar niet goed in onderschat. Ja. En dan krijg je dus problemen. En dat is ook een van de redenen waarom die kennisbank binnen ons gemaakt hebben. Mede dankzij hulp om daar praktische tips te geven en nou, gratis leergang.
Ja.
Klein beetje reclame aan mensen te helpen, jongens. Dat moet je doen. In de tussentijd moet politiek gezien heel wat gebeuren, omdat de maatschappelijke verschuiving daar passende oplossing en structurele oplossing te doen. Ja. Naar mijn idee.
Op het moment dat mensen zich gaan, of organisaties zich gaan richten op hun core business, dan weet je dat het mis is. Zeker dit soort organisaties als de politie, de GGZ, noem maar op. Betekent dat er sprake zijn van muren optrekken.
Ja, ja, ja.
Die hoort niet bij ons, die hoort niet bij ons.
Verzuiling als het ware. Je moet juist samen
invoegen.
Ja.
Terwijl, want wij als hulpverleners hebben niet de middelen. Want ik heb ook wel eens tijdens een briefing gezegd hoor. Dat is dan weer. Maar het is eigenlijk een score business iets. Nou mooi, dan krijgen wij dus 30% van jullie budget. Inclusief van wapens.
Yeah.
Pepperspray. Handboeien. En hoe moeten we eruit gaan zien in het zwart. Met misschien zo'n muts op of zo. Met punten aan.
Ja, dat werkt niet. Verkeerde
keuze. Die balans is ook mooi. Alleen. Wat je vaak ziet is dat. Als een psycholoog voor spoed verhoort, iemand ergens op afgaat, dan kunnen ze heel veel. In de zin van, wat wij natuurlijk vaak ook doen, je maakt een inschatting van wat er aan de hand is. En of je iemand eigenlijk die periode door kan krijgen met middelen die beschikbaar zijn. Als iemand erg in de war is, dan ga je daar als psycholoog never nooit alleen naartoe.
Nee.
Moet de politie mee.
Wordt veel gevaarlijk ook. Ja, precies.
Is iemand dermate in de war dat er een opname moet volgen, dan kan hij niet in die psycholance, tenzij die vastgebonden met politie erbij. Dus dan moet de politie toch mee.
Ja, precies.
En als iemand in staat is om alleen met een psycholance mee te gaan, dan kan hij net zo de volgende dag met een taxi mee met iemand of zo. Dan hoeft hij niet met een psycholance.
Nee, precies.
Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. En nou, ik denk altijd van, het is een goede eerste stap en een toevoeging in het geheel.
Ja, maar ik hoor je ook pleiten voor toch die samenwerking. En toch het zoeken naar ook verbindingen tussen elkaar, ondersteunen van elkaar. De een kan dus niet zonder de ander. En ieder heeft wel zijn eigen verantwoordelijkheid, maar er is ook heel veel gedeelde verantwoordelijkheid.
Ja.
Daar in die...
Maar dat is eigenlijk de PPP die Den Haag is, landelijk en meer ruimte en middelen geven.
Ja, en je ziet nu ook een trend dat er veel meldpunten komen bij GGD. Daar gaat de politie veel melden.
Ja.
En die krijgt natuurlijk ontzettend druk, want de politie is natuurlijk heel, heel trouw in hun opdrachten. Als het van bovenhand wordt. Dus wij kwamen allemaal
die kant op,
dan kwamen we allemaal. Het politieprogramma, en dat hoeft dus dat los van Parnassia, dat is er juist om dat directe contact tussen politieagent en GGZ gelijk te laten kijken van, oh, maar dit hoeft niet eens naar een meldpunt. Ja. Daar kijken we zelf even naar.
Ja, precies.
Of dit is ons gebied. Dat je nu het risico loopt dat het weer via een formulier ergens naartoe gaat. En weer terugkomt.
Nee, dat moeten we zeker niet hebben.
Dus ook dat zijn weer van logische ontwikkelingen.
En een collega GGZ op de meldkamer is ook natuurlijk nu wat je vaker hoort. Hè? Dat je eigenlijk ter plekke bent en kan schakelen van jongens. Inschatten wat is er nodig, et cetera. Dat is ook een hele mooie ontwikkeling.
Ja, dat is in Haaglanden ook gedaan. Toevallig mijn collega heeft het gedaan. Ook daarin bleek dat het uiteindelijk aantal meldingen niet zoveel was.
Die 30%.
En hij zat daar zijn tijd te verdoen.
Ja, precies. Dan zit je de 8 uur op een dienst en dan komt er misschien één.
Dat betekent eigenlijk dat je daar niet een zo'n dure SPV hoeft neer te zetten.
Nee.
Je kan wel daar ook een goede triagist neerzetten.
Mm-hmm. Ja. Die gewoon inschatting maakt en dan inzet als het nodig is.
Het absolute voordeel van het politieprogramma op een politiebureau is dat in de samenwerking met de politie je ook gebruik kan maken van de meldkamer. Als je iemand hebt die de meldkamer en de politie plat belt iedere keer,
precies.
Iedere keer wil moeten.
Ja.
En er zit een duidelijke psychiatrische reden achter, dan kan je afspraken maken met desbetreffende wijkagenten of wie dan ook, met de meldkamer of in de mutatie te zetten. Vooral als diegene belt, dat is natuurlijk een noodsituatie, is wat anders. Maar vraag van goh, en leg zeg heel snel, kort, bijna emotieloos. Meneer, mevrouw, hier is de politie niet voor, maar ik geef u dit nummer, kunt u nu bellen.
Ja, precies.
En dan ook ophangen.
Ja. Ja.
En dan zal je zien van...
Zo'n hele praktische zaken.
Ja.
Ja. En je schrijft ook op de site van het Instituut voor Veiligheid. Ja, dus ik wil mensen, kijkers en luisteraars ook vragen. Kijk daarna. En je kan daar de dingen lezen die jij benoemt. En dat onderwerp wordt er ook belicht. We komen tot een afsluiting. Marinus, heel veel dank voor jouw tijd. En jouw inspirerende verhaal. En dat geeft ook een beeld, ook voor de politie. Hoe kunnen we hier nou het beste mee omgaan? Met name die samenwerking. En dat de verantwoordelijkheden delen.
Ja, en er valt nog veel in de samenwerking te doen.
Ja,
absoluut.
En het is misschien ook wel weer een bijzondere uitspraak, maar iets van, ik meen inmiddels al 8 jaar geleden, toen de eerste bezuinigingen binnen de psychiatrie en de GGZ werden ingezet.
Mm-hmm.
Ik weet nog welke minister dat gedaan heeft, dus ik zal geen naam.
Nee.
Toen heb ik in het gesprek met de toenmalige teamchef gezegd van hier gaan jullie binnen 3 jaar vreselijk last van krijgen.
Ja.
Ik begrijp niet dat er niemand zegt, is dit wel verstandig?
Je hebt helaas gelijk gekregen.
Ja, en natuurlijk, het is golvend en we gaan dit weer oplossen.
Ja, mede dankzij jou.
Ja.
Heel
veel dank.
Jullie ook dan.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dit was een podcast van Ivar en Theo in opdracht van het Instituut voor Veiligheid. We hopen dat jullie iets aan de informatie hebben en verwijzen graag naar de andere afleveringen van deze podcast te beluisteren via de website instituutvoorveiligheid.nl of via jouw favoriete podcast-app. Delen wordt gewaardeerd en reacties zijn welkom. Graag tot de volgende aflevering.